Goedenavond allemaal. Doet hij het? Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ja, wat zingen we dan eigenlijk, hè? Geweldig groot is dat eigenlijk, als je dat zo staat te zingen. Ik dacht bij mezelf, ja, geloof ik dat ook werkelijk? Daar zijn geen grenzen, of heb ik toch ergens die grenzen zelf getrokken? Voor elk die wonderen van hem verwacht. Zijn die mensen vanavond die een wonder hebben meegemaakt? Ja, als je een christen bent, dan mag je allemaal zeggen dat je een wonder hebt meegemaakt. Ja? De wedergeboorte die God in een mens werkt, dat is een groot wonder. Zo niet het grootste wonder wat je mee kan maken. En dat ga je snel vergeten. Je denkt misschien wonderen, dat zijn ja, mensen die genezen. Of grote massale dingen, maar dat begint al bij onszelf. Goed, vanavond kijken wij inderdaad in de tweede avond naar weer een stukje uit Filippenzen. En ik heb toch nog op mijn hart om kort even te bidden voordat we het woord ingaan. Dus bid met mij mee. Nogmaals, we kunnen eigenlijk niet te vaak bidden. Nou ja, ook wel weer deze avond, anders komen we niet hier naartoe. Maar u snapt me. Laten we met elkaar bidden. Ja, Heere God, zo willen we heel bewust stil worden voor u. Heer, we hebben grote woorden gezongen. Heer, dat zijn niet onze woorden, maar dat zijn woorden die ook gebaseerd zijn op uw schrift. Want u bent een wonderdoend God. En u wilt ook vanavond wonderen doen. En Heere, ons begrip en mijn begrip van wonderen is soms zo beperkt en soms zo anders als hoe u een wonder ziet. Heere, maar als u ons vanavond aanraakt, als u hier neerdaalt, als u hier bent met uw manifeste aanwezigheid, dan is dat al een wonder. Heer, daar willen we niet vanzelfsprekend van uitgaan, maar we willen u echt uitnodigen om hier te komen. En om onze gedachten te richten op degene voor wie wij wandelen, richt onze gedachten op de Heer Jezus Christus. Heer Jezus, zend uw Heilige Geest in kracht en in volheid, dat ons hart vol raakt van u. Heer, neem ons als uw instrumenten en gebruik ons. Neem mij als uw instrument en gebruik mijn woorden. Mogen het uw woorden zijn. En die gedachten en harten mogen vullen van uzelf. En wilt u ook onze woorden gebruiken als we straks tot elkaar zullen spreken? Heer, dat het ook daarin uw woorden mogen zijn. En dat we zoiets mogen ervaren, ook van de gemeenschap der heiligen over kerkmuren heen. Heer, wilt u deze avond gebruiken om ook te doen bijdragen aan het schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. En Heer, als er iets is in ons leven wat niet recht is vanavond, wilt u het ook aanspreken door uw Heilige Geest, met die stille, overtuigende stem. Niet de aanklacht en de onrust van de duivel, maar de stille stem van uw Heilige Geest. Geef dat we het mogen opruimen en geef dat we zo ook weer in een rechte verhouding helemaal met u staan. Dat we in alles het verlangen hebben om Christus groot te maken, in leven en in sterven. In Jezus' naam. Amen. Deze avond heeft als thema, komt-ie, het leven is mij Christus. Het leven is mij Christus. En ik wil met jullie lezen uit Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Filippenzen 1, vers 12 tot en met 26. Ik denk dat de batterijtjes een beetje beginnen leeg te raken van mijn afstandsbediening, Brechtje. Henk, of je even naar boven kan komen. Wij gaan ondertussen gewoon lezen. Filippenzen 1, en we beginnen bij vers 12. We hebben vorige keer voor de mensen die er niet waren, hebben de inleiding op de brief gedaan. En we hebben de versen 1 tot 11 toen globaal besproken. En dat ga ik niet allemaal samenvatten, want we hebben vanavond weer ook weer een mooi gedeelte voor ons. En we beginnen nu bij vers 12. En dan zegt Paulus, dan schrijft hij, en ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen, maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is, of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, zal ik mij ook verblijden, want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden. In mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb enerzijds de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar anderzijds, in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven tot uw vordering, dat is groei, en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover. Thema dus vanavond, het leven is mij Christus. En dat is genomen, dat zag je al uit vers 21. Het leven is mij Christus. Ter inleiding, dit ook even, dat we het gedeelte wat we hebben gelezen eigenlijk in twee delen kunnen indelen. Namelijk Paulus die reflecteert op zijn heden, vers 12 tot 18a. En dan gaat Paulus bijna geruisloos over om te reflecteren op zijn nabije toekomst. Nabije en iets verdere toekomst. Dus het is eigenlijk een redelijk makkelijk te volgen gedeelte. Er staan niet hele moeilijke dingen in, maar wel hele diepe dingen. Dit is dus de indeling. Nou, als je mee hebt gelezen en mee hebt geluisterd, dan is het misschien opgevallen dat Paulus in dit gedeelte veel spreekt over zichzelf. Hij begint al in vers 12, ik wil dat u weet wat er met mij is gebeurd, en dan gaat hij vertellen wat er met hem is gebeurd enzovoort. Dat is opvallend dat Paulus zoveel spreekt over zichzelf. Dat zijn we niet gewend van Paulus. Die spreekt toch vaak over andere dingen en stelt zichzelf niet op de voorgrond. Dus we konden ons afvragen, wat is er met Paulus gebeurd? Is hij van het padje af? Heeft hij een bepaalde reden? Denkt hij misschien dat het allemaal soms om hem draait? Het leven, het evangelie, deze brief? Nee, we kunnen daar antwoord op geven op de volgende manier. Nou, Paulus die zit in de gevangenis. En we hebben vorige keer gezien dat Epafroditus vanuit die gemeente van Filippi naar Paulus toe is gestuurd, die lange reis. En dat hij is aangekomen. En dat hij vermoedelijk ook de vraag heeft gesteld namens de Filippenzen: Paulus, hoe gaat het nou met je? Je zit in die gevangenis, dat hadden we gehoord. Of in dat gevangenenhuis. Niet een donker hol, maar waarschijnlijk wel een normaal huis, maar toch gevangen. En vermoedelijk zijn ze bezorgd over de voortgang van het evangelie. Gaat het nu wel goed, Paulus, nu jij gevangen zit? Dus niet zo vreemd dat Paulus daar ook op ingaat in die brief. Dat hij als het ware antwoord geeft op hun vraag. Gaat het met mij en het evangelie goed nu ik gevangen zit? Ten tweede is het ook niet zo vreemd dat Paulus over zichzelf spreekt als je bedenkt dat hij de Filippense brief schrijft binnen de regels van die klassieke vriendschapsbrief. En in zo'n klassieke vriendschapsbrief uit de klassieke oudheid was het gewoonlijk dat je inzicht gaf in jouw zaken, jouw situatie. En vervolgens ook netjes ging vragen of raad ging geven richting uw zaken, uw situatie. Nou, dat zien we precies in deze brief terug. Vers 12 gaat Paulus het hebben over zijn zaken. En langzamerhand gaat hij het hebben over uw zaken. Vers 27. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat enzovoort. Dus Paulus had keurig te volgen aan van die brief. Dat is ook niet zo vreemd dat hij dan met zichzelf begint. Ook vinden wij dat misschien een beetje zichzelf op de voorgrond plaatsen. En de vraag die we ons moeten stellen is niet zozeer die verwonderlijke vraag van Paulus, ben je wel goed wijs of zo, maar meer van hoe spreekt Paulus dan over zichzelf? Hoe brengt hij zijn situatie ter sprake? Maar als je met die vraag gaat kijken en je leest het gedeelte als het ware nog een keer, dan zie je dat Paulus helemaal niet zo veel over zichzelf spreekt. Of over zijn situatie. Hij heeft het niet over hoe koud het is in dat huis. Of hoeveel bezoek hij krijgt. Of wat hij allemaal wel en wat hij niet kan doen. Of dat heeft hij het allemaal niet over. Hoe moeilijk het allemaal is, zegt hij niet. Hij heeft het over zijn situatie vanuit een bepaald perspectief. En de vorige keer hebben we gezien dat de Filippenzenbrief een brief van belang is. Het belang van Christus, het belang van het evangelie en het belang van de ander. En zodat je kan zeggen onder al die drie kopjes, het gaat Paulus alles voor het evangelie, alles voor Christus en alles voor de ander. En dat zijn precies de kopjes waar je ook dit gedeelte kan indelen. Hij heeft het over het evangelie, vers 12. Hij heeft het over Christus, vers 18, 19, 20, ja waar niet. En tenslotte komt hij ook op de Filippenzen, de ander. Als hij zegt in vers 24 dat het noodzakelijk is voor u dat ik blijf leven. Je ziet dat Paulus zijn situatie bekijkt vanuit het perspectief, de lens van het evangelie, van de Heer Jezus en van de Filippenzen. Hoezo? Paulus heeft het over zichzelf. En er is nog iets. Als Paulus iets doet, iets schrijft, dan zit daar vaak wel meerdere redenen achter. Hij is niet slechts bezig om nieuws te geven. Hij is niet slechts bezig om te bemoedigen van zo moet het of zo. Maar in zijn beschrijving van zijn situatie geeft hij als het ware ook principes mee. Indirect, hè? Impliciet zou je kunnen zeggen, onder de woorden. Geeft hij principes mee aan de Filippenzen. Hoe kunnen jullie in een dergelijke situatie ook als christen leven? Stel dat jullie in zo'n gevangenis zouden zitten, Filippenzen. Hoe kunnen jullie dan staande blijven als christen? Hoe kunnen jullie dan het geloof behouden? Hoe kun je dan van Jezus getuigen? Dus impliciet hoor je hier als het ware een soort voorbeeld in van Paulus. Van zo leef ik het jullie graag voor. Voorbeeldige principes. Onder andere, hoe moet je omgaan met tegenstand en tegenslag? Persoonlijke tegenstand, maar ook tegenslag in de zaak van dat evangelie. En die principes liggen daar voor de Filippenzen. Zo moet je daarmee omgaan. Als ze er voor de Filippenzen liggen, liggen ze er ook voor ons, toch? Zo heel veel anders zijn we ook niet. We leven wat later. En Paulus is gestorven, en de Filippenzen ook, maar wij mogen het stokje in die zin overnemen. Hoe gaan wij om met tegenstand en tegenslag? Hoe gaan wij om als er een streep door onze rekening lijkt te worden gezet? Hoe gaan wij om met een situatie waarin we boos, gefrustreerd, moedeloos, of misschien wel wanhopig kunnen worden vanuit ons menselijke natuur? Of zouden we dan op een bepaalde manier kunnen kijken naar onze situatie vanuit een bepaald perspectief? Een perspectief dat ons als het ware optilt boven de dingen. Vanuit een hemels perspectief. En dat wil Paulus ons, denk ik, aanreiken. Principes. En ik heb er vanavond 5 gevonden. En die wil ik 1 tot en met 5 aan jullie doorgeven. En elk principe hoort bij een aantal versen. En die versen wil ik dan ook weer met jullie kort dan lezen. Vers 12 tot 14, daar hoort het eerste principe bij. En dat is het principe dat God het kwade van mensen ten goede keert om zijn doel te bereiken. Luister mee, vers 12, nog een keer. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Vers 12 zegt Paulus, ik wil dat u weet. Paulus wil dan iets duidelijk laten weten. En dan niet slechts om wat nieuws door te geven. Weet je het al? Hij wil ze echt iets op het hart drukken. En hij weet dat die wetenschap hen ook gaat bemoedigen. Als het ware hoor je hier de blijdschap van Paulus al in doorklinken. Ik wil dat u weet, broeders en zusters, natuurlijk ook. Wat er met mij is gebeurd, zegt hij. Ja, wat is dat dan? Nou, dat kan een heleboel zijn, maar onder andere dat hij gevangen is genomen in Jeruzalem. Dat hij gevangen heeft gezeten in Caesarea. Dat hij getransporteerd is nu naar Rome en dat hij daar gevangen zit. Dat is wat er met Paulus recent is gebeurd en wat ook de Filippenzen ter oren is gekomen. En dat hij dus een gebondene is geworden. Hij is gebonden geraakt. Fysiek, gevangen. Hij kan niet meer vrij staan en gaan waar hij wil. Een man in ketenen. En in Filippi heeft hij ook gevangen gezeten. Dus de Filippenzen die wisten daar het nodige van. Een Paulus in gevangenschap. En ze hadden misschien die vraag. Het is heel voorstelbaar dat ze die vraag hadden. Kan een man in boeien nog wel iets betekenen voor het evangelie? Dat was hun zorg. En Paulus die kan ze geruststellen. Let op hoe hij het zegt, hè? Daar in vers 12 tot 14. Hij zegt niet slechts, nou, is gerust, Filippenzen. Weet je, wat er met mij is gebeurd, dat heeft de zaak van het evangelie niet beschadigd. Geen schade toegebracht. Het is ongeveer gelijk gebleven. Dat is het. Wees gerust. Nee. Hij zegt juichend, het is niet te geloven. Maar deze tegenslag die ik heb gekregen, heeft de zaak van het evangelie juist bevorderd. Het is niet gelijk gebleven, het is nog beter gegaan hierdoor. Kunt je voorstellen, het is nog beter gegaan. Het heeft het bevorderd. Het is eigenlijk het omgekeerde wat die tegenkrachten die tegen het evangelie tekeer gaan, de duivel en zijn trawanten, het is het tegenovergestelde is gebeurd. Het evangelie is enorm vooruit gegaan. De zaak van het evangelie in Rome. En daarachter zit natuurlijk het werk van God. Dat kan bijna niet anders. En waarom is dan te merken dat God dat heeft bevorderd? Waarom is te merken dat God dat alles wat Paulus meemaakt heeft doen medewerken ten goede? Aan twee dingen. Het eerste staat in vers 13. Het eerste gevolg van Paulus' situatie. De soldaten hebben door Paulus van Jezus gehoord. Er staat het hele gerechtsgebouw en alle overigen. Die weten dat Paulus om Christus wil gevangen zit. Dat is bijzonder. Ze weten dat Paulus, die kennen ze nu. Maar ze weten nu ook dat hij om Christus wil gevangen zit. Dus ze kennen niet slechts de naam nu van Paulus. Die ene man, weet je wel, die fanatieke Jood. Die kennen ze niet alleen, maar zodra ze het over Paulus hebben, dan noemen ze ook Jezus. Weet je wel, die man die staat daar zo en die getuigt daar zo van die ene Jezus. Paulus en Jezus worden in één adem genoemd. Dat is bijzonder. En hoe weten ze dat? Ja, dat kun je wel voorstellen. Paulus zal echt zijn mond niet hebben gehouden, had geen zwijgplicht. Er waren per dag waarschijnlijk 2 soldaten die op hem pasten en dan de volgende dag weer 2 anderen. Nou, en als je dan toch een hele dag bij elkaar zit, waar zullen we het anders over hebben met elkaar? Over het weer ben je snel uitgepraat. Paulus vertelde over Jezus. Of zij vroegen het, waarom zit je hier eigenlijk gevangen? Je bent een nette man, maar waarom zit je hier? En Paulus, hij vertelt aan iedereen die het horen wil over Jezus. Die soldaten kunnen als het ware geen kant op. Hij heeft ze. En zo heeft hij in mum van tijd tot tientallen soldaten over de Heer Jezus kunnen spreken. Dat is bijzonder, moet je even laten bezinken. Door Paulus' gevangenschap is hij in contact gekomen met mensen met wie hij anders nooit in contact zou zijn gekomen. Het soort mensen niet en het aantal mensen niet. Zo wonderlijk zijn Gods wegen. Dat hij dit gebruikt, dat hij dit ten goede keert. Wat de tegenkrachten hebben bedacht. Gerechtsgebouw, daar staat het woord praetorium, hebben we vorige keer gezien. En als Paulus werkelijk ook in Rome gevangen zit, zoals de meeste uitleggers denken, dan gaat het hier om het hoofdkwartier van de praetoriaanse garde. De keizerlijke keurtroepen. En tot hun taken behoorde ook het bewaken van staatsgevaarlijke, kunt je voorstellen, staatsgevaarlijke gevangenen. En natuurlijk heeft Paulus niet allemaal gesproken, want er waren er 9000, maar die soldaten hebben het aan elkaar doorverteld. Alle overige, waar Paulus het over heeft, dat kan wijzen op die andere aan het keizerlijke hof. En zo zie je dat Paulus toegang heeft gekregen tot het hart van het Romeinse Rijk. Tot het hol van de leeuw. Sterker nog, binnen die keizerlijke hofhouding zijn waarschijnlijk ook bekeringen of bekeerlingen te vinden. Als hij aan het eind van de brief zegt, zij die van het huis van de keizer zijn, groeten u. Zij die van de hofhouding van de keizer zijn, die groeten u. Daar waren ook christenen onder. Je kan bijna niet anders dan enige triomf in die woorden horen doorklinken. Dat is het eerste gevolg. Soldaten hebben van Jezus gehoord. Had Paulus anders nooit zoveel kunnen spreken. Het tweede gevolg is dit. Dat de gelovigen in Rome moed hebben geput uit Paulus' houding om zelf nog vrijmoediger te getuigen. Aan Paulus' houding trekken anderen zich ook weer op. Het was vermoedelijk niet verboden dat mensen Paulus konden bezoeken. Dat was een mogelijkheid. Lees ook aan het eind van Handelingen, dan zien we ook dat de Joden Paulus kunnen ontmoeten. Er was dus gelegenheid om hem te bezoeken. En dat zal ook vanuit de gemeente in Rome ook gedaan zijn. En als ze zo Paulus zien, dan zal er iets bij hen hebben postgevat. Zo van, ja, als Paulus zijn situatie zo draagt, zo ontspannen en zo gerust en vertrouwend en zo vrijmoedig. En als hij zelfs in de gevangenis over Christus spreekt tot Romeinse soldaten, dan kunnen wij zeker niet achterblijven. Denk je misschien wel dat je je soms kan optrekken aan geestelijke figuren die wat verder zijn op de weg. Geestelijk volwassen figuren, geen volmaakte mensen, maar toch, ze kunnen je wat leren, kun je aan optrekken. Broeders en zusters in het geloof. Dat is het tweede gevolg. Nou, Paulus zit dus in boeien. Je zou kunnen zeggen, als Paulus in boeien zit, die grote man van het woord, dan is het woord ook in boeien. Dan is het woord ook lam geslagen. Dat hebben de Filippenzen vermoedelijk misschien even gedacht. De bediening is aan banden gelegd. Maar hier laat Paulus heel duidelijk zien, het woord is niet gebonden. Dat zegt hij in de 2 Timotheusbrief. Maar het woord van God is niet gebonden. Sterker nog, het gaat nog harder dan ervoor. En dit principe, dat God het kwade van mensen ten goede keert, dat doet denken aan een andere figuur uit de Bijbel. Aan Jozef. Jozef als slaaf verkocht naar Egypte. Ja, je denkt, wat moet er van hem terechtkomen? En dan zegt Jozef, als hij uiteindelijk uit die gevangenis is bevrijd, en als hij zelfs onderkoning is geworden en zijn broers hem ontmoeten en hij zich bekend heeft gemaakt, dan zegt hij uiteindelijk tegen zijn broers, ja, jullie hebben iets kwaads bedacht tegen mij. Maar weet je, God heeft het ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. God heeft dat vervelende, dat zondige, dat kwade, dat duivelse heeft hij als het ware genomen en er een draai aan gegeven. Of je zou kunnen zeggen, de boemerang die de duivel gooide is als het ware teruggekomen in zijn eigen gezicht. En dat duidelijkst in de Bijbel zien we dat principe ook aan het kruis. Als Satan dacht Jezus gedood te hebben en overwonnen, nu is het over en uit met die Zoon van God. Dan staat hij na 3 dagen op. En dan is het niet slechts dat Jezus dan weer leeft en dat het weer gelijk is. Hè? We staan weer kiet of zo. Nee, door de dood, vooral door zijn dood en door zijn opstanding, heeft hij de duivel overwon. Het is juist andersom. En heeft hij zoveel mensen uit de klauwen van de duivel gered. Hoe wonderlijk zijn Gods wegen, niet waar? Misschien zitten er hier wel mensen die in hun leven ook kunnen getuigen van zoiets. Dat er iets kwaads in je leven is gekomen. En of het nu van de duivel kwam, of dat je dat niet zo gelijk kan zeggen. Dat is natuurlijk ook lastig soms. Maar dat je toch kan zeggen dat kwade heeft een wending gekregen ten goede. Het heeft mijn leven veranderd. Het heeft vrucht gedragen. Het kan een ziekte zijn, dat kan iets anders zijn. Misschien goed om daar straks ook met elkaar over door te spreken, als je de vrijmoedigheid hebt om dat maar ook te getuigen. Hoe God dat in je leven heeft gedaan. En laten we ook hierdoor bemoedigd raken. Het loopt God niet uit de hand. Het tweede principe is het volgende. Raak bij tegenstand niet verbitterd, maar verheug je over de vrucht die het oplevert voor het koninkrijk van God. Dat principe zien we duidelijk in vers 15 tot 18a. En dan spreekt Paulus verder door over die mensen die aan het getuigen zijn geslagen. Hij zegt, sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eerste verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatste uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij. Ja, het is wel mooi natuurlijk dat die groep van gelovigen in Rome zich door Paulus' gevangenschap heeft laten aanzetten om nog vrijmoediger te getuigen. Maar er zijn wel twee groepen. Niet alles goud wat er blinkt, zeggen we. En dat klopt ook. Er zijn als het ware 2 soorten evangelisten in Rome te vinden. Allereerst gelovigen die het evangelie delen om Paulus te helpen. En Paulus zegt, ze doen het uit liefde voor Christus, maar ook voor Paulus. Om hem als het ware bij te staan. Alsof ze hem willen helpen nu hij gebonden zit. Ze denken van, ja, als wij een stapje erbij zitten, dan nemen we Paulus deel als het ware ook mee. Is dat niet mooi als we dat in onze gemeente ook doen? Als iemand wegvalt door ziekte of burn-out of voor langere tijd naar het buitenland, Iemand valt weg en bijna automatisch nemen we die taak over. Omdat we niet denken in individuen en individuele taken, maar omdat we willen denken in het koninkrijk van God. Dat is de eerste groep. De tweede groep, ja, dat zijn heel andere mensen. Dat zijn gelovigen die het evangelie delen om Paulus pijn te doen. Paulus zegt ze doen het uit afgunst en ruzie en eigen belang. Kunt je je voorstellen? Het evangelie delen uit afgunst en ruzie. En eigen belang. Ja, toch gebeurt het. Alsof Paulus nog niet genoeg verdrukking heeft in zijn gevangenschap, willen zij er nog een verdrukking aan toevoegen. Hier is de last van Paulus en zij leggen er nog lekker een mooie, dikke last bovenop. Wie zijn die mensen? En hoe komt het in hun hoofd om dit te doen? Dat is natuurlijk een beetje moeilijk, want Paulus geeft geen naam en toenaam. Af en toe geeft hij wat namen, maar hij is over het algemeen niet van naming en shaming. Maar dan deze groep van mensen verwijst hij vermoedelijk verderop in de brief als hij Timotheus aanbeveelt. 2 vers 21 en dan zegt hij daar, want zij zoeken allen hun eigen belangen en niet die van Christus. En dan stelt hij die groep mensen die hij dan daar benoemt tegenover Timotheus, die zoekt wel het belang van anderen en het belang van Christus. Zij zoeken allen hun eigen belangen. Het zou erg zijn als hij dat over alle gelovigen in Rome zou zeggen. Dan zou die eerste groep eigenlijk ook een beetje slecht wegkomen. Vermoedelijk heeft hij het dan over die groep. Die tweede groep. Zij zoeken hun eigen belangen. Ja, wie zijn ze? Vermoedelijk, maar dat is een theorie, zijn het Joodse gelovigen. Joodse christenen. Maar die nog wel heel duidelijk voor de zaak van de wet en voor de besnijdenis willen opkomen. En die Paulus eigenlijk maar een nieuw licht te vinden die het met die wet niet zo nauw neemt. En ze merken de invloed van de wet. Ja, die taant, die kwijnt. En nu moeten we er dat aan doen. En hé, Paulus zit gevangen. We zien onze kans schoon. En nu Paulus gevangen zit, gaan wij mensen tot Christus leiden. En met dat wij ze tot Christus leiden, zorgen we ook dat ze bij onze partij zich aansluiten. En zodat onze partij toeneemt. Eigen belang. Afgunst. Ja, zodat ze niet bij Paulus terechtkomen. Ruzie. Vreemd. En toch gebeurt het. Als ik dat twee korte toepassingen mag maken. Even vanuit Paulus. Zo zie je dat je kan leiden aan de kerk. Mensen van wie je het niet zou verwachten. Je broeders in het geloof. Hij ontkent niet dat het gelovigen zijn. Daar heb ik zo meteen nog een opmerking over. Maar hij heeft het over mensen die Christus verkondigen. Broeders in het geloof. Mensen van wie je het niet verwacht. In elk geval niet zou hoeven te verwachten. Omdat ze broeders en zusters zijn. Die kunnen je toch een dolk in de rug steken. Ja. Vanuit Paulus kunnen we dus leren dat we daar niet van op hoeven te kijken. Dat het kan gebeuren. Hoe erg het ook is. Dat we er als het ware mee rekening kunnen houden. Hoe slecht je daar ook jezelf op kan voorbereiden. Maar het kan gebeuren. Dat is een toepassing vanuit Paulus. Maar nu even een toepassing vanuit deze kwaadwillende evangelisten. Om ze zomaar even te noemen. Zo gaan zij te werk. Maar hoe dienen wij? Dienen wij het evangelie uit eigen belang? Zijn onze motieven zuiver? Spelen er bij ons misschien ook afgunst en ruzie? Willen we misschien ook onze positie verstevigen in het dienen van God? Dat we als het ware doen aan partijwerving binnen de gemeente. De mensen proberen om voor ons standpunt mensen te winnen. Dan zijn we eigenlijk bezig om ons eigen koninkrijkje te bouwen. Dan gaat het ons niet meer om het laat uw koninkrijk komen, maar dan gaat het over ons koninkrijk. Laten we eens kijken hoe reageert Paulus. Nee, niet zoals de wereld zou reageren. Want als we vanuit de wereld of vanuit onze menselijke natuur zouden reageren, dan zouden we zeggen nee. Dit kan niet. Wat een valse broeders. En wat voel ik me gekwetst. En ik zal ze als ik uit die gevangenis kom. Ja, dat komt gelijk bij je op. Hoe durven ze zo bezig te zijn? Wat zegt Paulus? Hij zegt, wat geeft het? Wat dan nog? Wat dan nog? Zo wat? Christus wordt verkondigd. En daar gaat het mij om. Christus wordt verkondigd. Op allerlei wijze. Op een verkeerde manier, op een goede manier. Maar hij wordt verkondigd. En daar ben ik blij om. Hier zie je waar het Paulus om gaat. Niet om zijn persoonlijke gevoelens van wraak of van gekwetstheid. Hè, daar kun je soms helemaal mee bezig zijn. Nee, Paulus kijkt daar overheen. Hij heeft ze misschien gehad, die gevoelens, maar hij kijkt daar overheen. Hij ziet Jezus wordt verkondigd. Echt bijzonder om dit te zien, mensen. Christus wordt groot gemaakt. En ik dank, we kunnen Paulus natuurlijk heel hoog tillen op dat hoge schild van eer enzovoort. En het is een groot in Gods koninkrijk en dat is absoluut waar. Maar ook Paulus krijgt genade om zo te reageren. Om zo te reageren is niet menselijk, maar dat is geestelijk. Dat is de vrucht van de geest. Dat is zachtmoedigheid, dat is liefde en dat is blijdschap. Daarin is hij een voorbeeld voor de Filippenzen, maar ook voor ons. En je ziet trouwens dat Paulus nergens zegt, hè, dat die minder fijne broeders, om ze zomaar even te noemen, dat die het evangelie niet brengen. Dat zegt hij dus niet. Hij zegt niet, ze brengen een ander evangelie, zoals in de gelaten brief sprake was. Dat zegt hij niet. Hij zegt, ze brengen het niet zuiver. Daarmee bedoelt hij niet de inhoud, maar hij bedoelt hun motieven. Anders was Paulus echt niet zo blij geweest. Hij is blij omdat Jezus wordt verkondigd, maar als ze een ander evangelie prediken, dan was Jezus niet verkondigd. Dus dat geeft aan, ja, ze preken wel het evangelie alleen uit een verkeerd hart. En ik denk dat ook dat voor ons de grens is. Als Christus niet meer verkondigd wordt in de gemeente, dan geeft dat je het recht, en misschien moet ik wel zeggen de plicht, om daar op zijn minst bedroefd en misschien wel verbolgen over te zijn. Niet vanwege jou onrecht, maar vanwege de zaak van de Heer Jezus, vanwege zijn naam. Als hij niet meer goed verkondigd wordt, als er een andere evangelie klinkt, ja, dan mag er zoiets zijn als positief bedoelde kritiek. En natuurlijk hebben we daar tact voor nodig en fijngevoeligheid. En dat hebben we de vorige keer ook gezien. Paulus staan voor bad. Tact en fijngevoeligheid onderscheiden waarop het aankomt en hoe moeten we ter sprake brengen. Maar we mogen opkomen voor de zuiverheid van het evangelie van de Heer Jezus. Wat zien we hier? We zien eigenlijk hetzelfde principe als bij 12 tot 14. Want datgene wat bedoeld is ten kwade door die mensen, ziet Paulus ten goede komen aan het evangelie. Zijn tegenstanders willen hem schade toebrengen. Willen zij hem misschien verdrietig maken? Nou, ze bereiken precies het tegenovergestelde mee. Hun werk is juist tot Paulus blijdschap. Hij zegt, daarover verblijd ik mij. Niks verdriet, blijdschap. Willen zij hun eigen zaak dienen? Ze dienen juist de zaak van Paulus. En weet je waarom? Omdat de zaak van Paulus de zaak van het evangelie is. En de zaak van het evangelie is de zaak van Paulus. Dus op het moment dat die mensen bezig zijn om het evangelie te dienen, dienen zij Paulus. En nu even persoonlijk. Stel je wordt gepasseerd als, noem maar wat dingen, organist. Aanbiddingsleider, zeggen we in andere secties van kerkelijk Nederland. Organist, aanbiddingsleider. Als oudste word je gepasseerd misschien. Als commissielid. En dan wordt iemand anders gekozen die die taak gaat invullen. En die ander is niet zo heel erg verzot op jou. Die kijkt op jou neer. Of die kijkt met een zelfgenoegzame blik. Ja, kijk mij eens, ik heb nu die taak gekregen. En toch weet je ook van die ander, ondanks al die afgunst en jaloezie en hoogmoed, is die ander wel heel goed in zijn taak. Hoe reageer je dan? Word je gekwetst en boos, wat heel duidelijk voorstelbaar is? Ga je te werk om die ander zijn positie weer te ontnemen? Wat ook heel duidelijk en voorstelbaar is. Of denk je vanuit het belang van het koninkrijk? Oké, die ander zit niet op die positie. Ik had er eigenlijk moeten zitten. Hij of zij heeft hem ervan afgeduwd. Maar als Christus maar groot wordt gemaakt. En we hebben echt genade nodig om op die manier te reageren. Genade en wijsheid om te onderscheiden wat wezenlijk is. 1 vers 10. Onderscheiden wat wezenlijk is. Het gaat Paulus niet om zijn persoonlijke gevoelens, hebben we gezien, maar om de zaak van Christus. Durven wij ook onze persoonlijke gevoelens, die er mogen zijn, absoluut, gevoelens mogen er zijn, we hoeven ze niet weg te drukken, maar durven wij die persoonlijke gevoelens van gekwetstheid, van boosheid, van gekrenktheid, durven wij die ondergeschikt te maken aan het belang van het koninkrijk? Ondergeschikt te maken aan het grootmaken van Jezus' naam. Je moet eigenlijk zo doen. Ik zit ze omhoog te tillen, maar je moet ze ondergeschikt maken. En dan is Jezus' naam daarboven. En dat vraagt om een keuze. Dat vraagt om overgave. En ik besef, met dat ik het zeg, dat het niet makkelijk is. En toch is hier het voorbeeld. En God wil genade geven. Het derde principe is dit. Stel jezelf ten doel om in alle omstandigheden Christus groot te maken. Dat klinkt natuurlijk bijna gelijk aan wat we hiervoor hebben gezien. Maar Paulus heeft het nu in de context van zijn toekomst over dit principe. We lezen vers 18b tot 21. En hij schakelt in vers 18 als het ware over van heden op de toekomst. Ja, zegt hij, ik zal mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Ik heb er twee stelletjes of drie stelletjes bij gezet. Het principe moest even kernachtig blijven. Maar twee toevoegingen. In alle omstandigheden, ja zelfs bij het naderen van de dood. Christus groot te maken. En Christus groot te maken in plaats van jezelf overeind te houden. Of jezelf te handhaven. Dat is het doel. En Paulus reflecteert nu op zijn toekomst. En hij gebruikt dan in vers 19 die woorden. Ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal. Nou, dit van dat vers, dat gaat natuurlijk weer over zijn situatie. Zijn gevangenschap en het komende rechtsproces. Het komende proces wat Paulus zal krijgen. En hij zit gevangen in afwachting van het proces. Ik beroep mij op de keizer, dan moet hij ook voor de keizer verschijnen. En dit is dan zijn situatie en ook toegespitst dat ene proces. Maar het is lastig hoe we dat woordje tot zaligheid moeten uitleggen. Zaligheid, ja, we kunnen het vervangen door redding. Dan zijn we al ietsje verder, dan is het begrijpelijk Nederlands. Min of meer. Maar welke redding dan? Nou, ik wil kort drie mogelijkheden noemen. Lichamelijke redding, dat zou zijn. Paulus verwacht dat God hem lichamelijk gaat redden uit die gevangenschap. En dat hij ook lichamelijk vrij zal komen, dat hij kan gaan en staan lichamelijk waar hij maar wil. Dat is natuurlijk heel mooi. Alleen een klein probleempje is dat het Griekse woord soteria, voor redding, zaligheid, in feite nooit voor een lichamelijke vrijlating wordt gebruikt. Dus dan kunnen we een mooie theorie hebben, maar als het nergens in de Bijbel op die manier gebruikt wordt, dan is het niet waarschijnlijk dat het hier die betekenis heeft. Nou, dan zeggen we, ja, dan gaan we natuurlijk over op de geestelijke variant. Dan zeggen we, Paulus verwacht een geestelijke en eeuwige redding. He, van hier beneden wordt het niet zoveel. Maar nee, God gaat mij straks eeuwig redden. Dat is natuurlijk waar. Dat wij en Paulus eeuwig bij hem in zijn heerlijkheid mogen zijn. En dat is ook een redding die nog wacht. Een toekomstige redding. Maar toch, in het gedeelte zelf spreekt Paulus wel over allerlei hedendaagse dingen. Hij verwacht dat Christus hem niet zal beschaamd maken. Nu niet. En dat hij vrijmoedig zal mogen spreken. En dat hoort ergens toch bij die redding. Dus het is misschien iets te toekomstig. Nou, dan komen we ergens in het midden. En dat is deze. God redt Paulus door hem in het gelijk te stellen. Dat is misschien niet gelijk in één keer inzichtelijk, die derde optie. Dat in één keer het kwartje landt, dat je denkt, ja, nee, nou zie ik het ook. Maar dat heeft te maken dat Paulus waarschijnlijk hier, even uitvergroot, dat, om heel duidelijk te maken, het is echt die hoor. Paulus die citeert waarschijnlijk, of die gebruikt waarschijnlijk, een tekst uit Job 13, vers 16. Of niet op te zoeken. Hier staat hij, ook zal hij mij tot verlossing zijn. Maar een huichelaar, zegt Job, zal niet voor zijn aangezicht komen. En hoe mooi de HSV ook vertaalt, de NBV is soms toch iets duidelijker. Dan zegt Job in de NBV, ja, dit zal zelfs mijn redding worden. Want huichelaars verschijnen niet voor hem. En in diezelfde tekst, in de Griekse vertaling van deze tekst uit de Hebreeuwse Bijbel, daar staat ook dat woordje soteria, redding, zaligheid. En er is een overeenkomst tussen Job en Paulus. Beide die verdedigen zich als een onschuldige. Paulus is zich van geen kwaad bewust. Hij zit daar voor het evangelie. Hij heeft niks verkeerds gedaan. En ook Job in zijn situatie. Hij wordt door zijn vrienden beschuldigd. Maar hij zegt: ik weet van niks. Ik ben onschuldig. En beide zijn zich ervan bewust. Zelfs overtuigd dat die verdediging ook tot redding zal leiden. He, zoals Job zegt: dit zal zelfs mijn redding worden. Waarom? Omdat God uiteindelijk die persoon, Job en Paulus, in het gelijk zal stellen. Het recht is aan hun kant. Verwacht Paulus dan wel of niet dat hij lichamelijk uit de gevangenis komt? Dat is uiteindelijk niet belangrijk. Paulus weet: ik sta voor Gods zaak. Ik sta hier onschuldig. En God zal mij vrijpleiten. Ook al zegt de keizer straks dat ik schuldig ben, maar God zal mij vrijpleiten. Hier al nu, in dit aardse bestaan. Straks als ik daar voor die keizer sta, dan zal God mij zijn Heilige Geest zo verlenen dat ik zo vrijmoedig zal spreken dat ik Christus groot zal maken. Dat het voor iedereen duidelijk wordt: die man die staat er geen praatjes te verkondigen. Hé, die man is onschuldig. Dat zal God doen. Paulus verwacht hulp van God in dat rechtsproces. Zodat aan iedereen duidelijk zal worden: maar deze man is eigenlijk onschuldig. Ook al klinkt misschien het vonnis schuldig, ter dood veroordeeld. Dus die redding die Paulus verwacht, dat is vrijspraak door God. In de zin van bijstand in het aardse proces. Maar waarschijnlijk ook de latere vrijspraak, als Paulus straks voor Gods troon staat. En dat God dan definitief zal zeggen: Paulus, je bent onschuldig. Dat is de redding die Paulus hier verwacht. En interessant, misschien volg je het niet, dat geeft allemaal niet, want uiteindelijk gaat het er weer om wat Paulus zegt in vers 20. Maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden. Dat is zijn verlangen en dat is ook zijn overtuiging dat dat zal gebeuren. Omdat God hem bij zal staan. En je ziet weer dat Paulus, hij heeft het helemaal niet over. Zie ik er nu tegenop, tegen het rechtsproces of niet? Zie ik het zitten, zie ik het wel of niet zitten? Wat moet ik allemaal nog doen? Hij is gewoon bezig met de zaak van Christus. Hij is bezig met het idee, straks moet die naam van Jezus klinken. Hij bekijkt heel zijn situatie, heden en toekomst, door de lens van Christus. En we laten dat maar weer naast onszelf leggen. Bekijken wij alles vanuit het licht van het evangelie. Wil je dat Christus in alles verheerlijkt wordt? Dat vraagt denk ik ook doelbewust dat we de dagelijkse dingen niet maar laten lopen, dat we die stuk voor stuk betrekken op Jezus. Dat we de dagelijkse dingen als het ware in zijn handen geven. Dat we proberen alle dingen tot zijn eer te doen. Het derde principe. Stel jezelf een doel om in alle omstandigheden, zelfs als de dood voor de deur staat, om Christus groot te maken. Het vierde. Beoordeel leven en sterven op wat het oplevert in de relatie tot Jezus. En Paulus sprak in vers 20, of het nu door het leven is of door de dood. Dat is het einde van vers 20 en hij gaat in vers 21 daarop door. Het leven en het sterven. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Eigenlijk staat er net iets anders. Het leven, daar staat eigenlijk een werkwoord. Want te leven is voor mij Christus. Te leven betekent voor mij Jezus. Dat is een diepe uitspraak, nietwaar? Eigenlijk zegt Paulus: de inhoud van mijn leven, dat is Christus. Ik leef geheel voor hem. Ik heb niets anders wat mij nog bindt in dit leven. En te sterven is voor mij winst. Dat roept misschien de vraag op: welke winst? Wat voor winst ziet Paulus dan in zijn sterven? Welke winst? Hebben jullie een idee? Welke winst zou het dan opleveren? Te sterven is voor mij winst. Hij heeft geen last meer van de zonde. Als hij straks gestorven is, bij Christus te zijn. Ja, dat is natuurlijk een mooi antwoord. Ik denk dat het ook deels waar is, maar het is ook wel een beetje een negatief antwoord. Want het is vanuit uit de zonde gedacht. Ja. Ja, het is waar. Nog andere antwoorden?
Sorry?
Dan is hij bij de Heer Jezus. Ja. Dan kan de Heer Jezus groot maken. De winst is eigenlijk, in één woord, Christus zelf. Dus het lijkt er net of Paulus twee verschillende dingen zegt. Te leven is voor mij Christus en te sterven is voor mij winst. Maar ook het sterven gaat om Christus. Want hij zegt, bij Christus te zijn, dat is verreweg het beste. En als je verder kijkt in de Filippenzenbrief, dan zegt Paulus opdat ik Christus mag winnen. Hè? Heeft hij hem dan nog niet? Hij is toch een kind van God? Dan heb je toch ook deel aan Jezus? Nee, maar dan heb je hem helemaal. Dan zit er niks meer tussen. Inderdaad, geen zonde meer. Geen duivel, geen dood. Dan mag je werkelijk helemaal volledig zeggen, niets kan mij nu scheiden van de liefde van God en Christus. Want dan is het, die vereniging is helemaal tot zijn doel gekomen. Christus winnen, dat is volledig waar op dat moment. En 3 vers 14 heeft dit over de prijs. Ik jaag de prijs na. Ja, wat is de prijs? Uiteindelijk ook. Christus. Paulus heeft een dilemma. In vers 22 tot 24. En het dilemma dat klinkt als, wat is nu beter? Blijven leven of sterven? Hè? Het klinkt als een dilemma. Een dilemma is meestal, wat moet ik doen? Moet ik dit doen, moet ik dat doen? Ja, Paulus heeft niet zoveel keus. In de zin van, het wordt voor hem beslist. Hij kan de hoogstens nog voorbidden. En daar door invloed op uitoefenen. Maar toch, hij laat dat dilemma klinken. En waarschijnlijk doet hij dat ook weer met het oog op de Filippenzen. Paulus denkt bewust hardop. En de Filippenzen kunnen zo meeluisteren, meelezen, meedenken. Hé, Paulus staat er zo in. Als het bij ons de dood nadert, zouden wij er dan ook zo in staan. Dat zou heel mooi zijn. Als het ware is dat een soort model voor de Filippenzen. Wat is nu beter? Het een of het ander? Hij denkt, als ik blijf leven, dan kan ik nog van betekenis zijn, zegt hij in vers 22. Dan is dat vruchtbaar werk, dan kan ik het evangelie weer brengen, kan ik vrucht dragen in de levens van anderen. Dat is beter voor de anderen. Maar bij Christus te zijn, helemaal, restloos, zonder dat er wat tussen is. Ja, dat is eigenlijk wel het allerbeste. Voor mezelf. Vanuit mijn oogpunt. Dus wat is beter? Uiteindelijk is de vraag, voor wie is wat beter? En dan zegt Paulus als conclusie in vers 24, voor jullie is het beter als ik blijf leven. Dat is op dit moment noodzakelijke. Dat is mooi, hè? Ook hier is Paulus niet weer op zichzelf gericht. Maar denkt hij vanuit het belang van de ander. Het belang van de Filippenzen. Het is beter dat ik blijf leven. Want dat is voor jullie beter. Hoe zeer hij ook zelf verlangt naar Heer Jezus. Hij laat dat verlangen niet voorrang hebben. Hij zegt, het is beter toch. Hoe staan wij tegenover het sterven? Zien we er tegenop? Het kan soms dat je het aangrijnst als een soort verschrikking. Of mag je met Paulus als het ware voorbij het verschrikkelijke van het sterven kijken en zien wat erachter komt. De persoon die daarachter op je wacht. En zo is sterven inderdaad werkelijk een doorgang naar het eeuwige leven. En het eeuwige leven is dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden heeft. Als laatste, het 5e principe. Daar was Paulus eigenlijk al mee bezig. Verkies wat geestelijk heilzaam is voor anderen, boven je eigen belang. Vers 25 en 26. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven. En bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij. Door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Dat is merkwaardig. Hè? Op een of andere manier weet Paulus al dat hij zal blijven leven. Hij weet het al. Ik vertrouw en weet dat ik zal blijven leven. Waarschijnlijk God hem geopenbaard. En hij weet ook het doel van zijn in leven blijven. Dat is ook duidelijk. Het zal zijn voor de groei van het geloof van de Filippenzen en natuurlijk ook de anderen. En dat hun geloof ook meer met blijdschap vermengd zal zijn. Blijven leven voor de groei van het geloof van de Filippenzen. Daar heeft hij al voor gebeden, voor die groei, maar nu weet hij ook dat zijn aanwezigheid ook daarbij zal helpen. Nou, dit alles verwacht hij niet dat het hem allerlei complimenten zal brengen, maar hij verwacht en hij hoopt dat de Filippenzen Christus meer zullen roemen. Hoe dan? Nou, als Paulus bij hen is, en de Filippenzen zijn met Paulus, dan kan Paulus hen opnieuw de schatten van het evangelie opnieuw uitleggen en dieper uitleggen. Zodat zij zien, ja wauw, het is werkelijk zo groot, het is nog dieper dan we dachten. En dan gaat niet de roem naar Paulus, Paulus, wat kun jij het mooi vertellen? Wat fijn trouwens dat je uit die gevangenis bent gekomen, jij kan het ons nu vertellen. Nee, dan gaat die roem naar Christus. En dat ziet Paulus voor zich. Dat is zijn verlangen. Weer bij die Filippenzen zijn. Hun geloof doen toenemen. En hun blijdschap, maar niet als doel op zich. En ook niet voor hem, maar uiteindelijk weer. Het wordt bijna een herhalend refrein, maar weer voor Jezus. En de toepassing is, hebben wij alles over voor de voortgang van het geloof van een ander? Zijn we bereid om dingen te laten en dingen te doen voor een ander? Die ook een ander echt kunnen opbouwen in het geloof. Paulus leeft niet voor zichzelf. Romeinen 14, vers 7 en 8, dan zegt hij, niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heere. En als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven. De twee dingen die ook hier voorkomen. Of wij dan leven of sterven. Wij zijn van de Heere. Daar verandert geen dood iets aan. Wij zijn nu al van de Heere. En straks wordt dat meer en meer werkelijkheid. Paulus, hij leeft volledig voor de Heer. Dat deed mij denken aan het adagium van Calvijn. Terrar dum pro sim. Is het niet geweldig? Daar wou ik mee eindigen. Nee, laat ik het toch maar vertalen. Ik mogen verteerd worden, zei Calvijn, als ik maar van nut ben. Ik mogen als een stuk hout in het vuur verteerd raken. Het mag opbranden. Gevaarlijke uitspraak, maar hij zei het. En in zekere zin is dat in zijn leven ook waar geworden. Velen zeggen dat Calvijn vroeg, misschien wel te vroeg. Ja, wat is te vroeg, maar hij is jong gestorven toch nog wel. Maar ik mogen verteerd worden als ik maar van nut ben. Voor het koninkrijk, voor anderen, voor Jezus. Tot slot, we zien dat Paulus dus alles meet, alles afmeet aan het evangelie en aan Christus. Dat principe zagen we ook de vorige keer, dat criterium van ja, wanneer is het nu een hoofd of een bijzaak? Dan moet je het afmeten aan het evangelie en aan de Heer Jezus. Als het dat dient, is het goed. En we zien dat Paulus dat ook zelf doet. Paulus stelt zijn prioriteiten. En we zien hoe hij in dat hele gedeelte zichzelf daarbij verloochent. Dat hij zichzelf wegcijfert. Ondanks dat hij het over zijn situatie heeft, heeft hij het niet over zichzelf. Maar hij wijst van zich af. Zelfverloochening. Maar, dat kan allemaal heel zwaar klinken en vervelend. En ja, als dat het enige van het christelijke leven is, zelfverloochening, ja, wil ik het dat dan nog wel? En straalt dat wel iets uit naar buiten? Maar je merkt in dat alles dat Paulus een vrij mens is. Want als de Heer Jezus op nummer 1 staat en de anderen en het evangelie, en jij staat rustig op nummer 2, dan hoef je niet meer zo nodig jezelf te laten zien, jezelf te etaleren. Dan hoef je niet per se altijd voor je eigen recht op te komen. Dan hoef je niet altijd maar jezelf te etaleren, jouw naam te laten klinken. Dat is iets wat innerlijke vrijheid is. Dat zien we bij Paulus. Paulus heeft zijn persoonlijk lot, als het ware, ondergeschikt gemaakt aan de verheerlijking van Christus. En uiteindelijk, broeders en zusters, gaat het bij ons ook om die vraag. Hebben we Christus en het evangelie zo lief, dat we al het andere, ja, heel ons eigen leven en onze levensloop, daaraan ondergeschikt willen laten zijn? Als dat zo is, dan mogen we zeggen met Paulus dat we vrije en gelukkige mensen zijn. In welke omstandigheden we ook zijn. Amen.